Ik wilde niet weg voordat ik mijn haar geborsteld had. Mama besteedde altijd zoveel tijd aan mijn haar, terwijl Noble toekeek, alsof hij jaloers was en hij degene wilde zijn die mijn haar borstelde. Ik liet het hem doen, maar hij deed het nooit waar mama bij was, omdat het haar zo kwaad zou maken. Hij borstelde het met lange, weloverwogen slagen en volgde de borstel met zijn hand omdat hij mijn haar niet alleen wilde zien, maar ook voelen. Toen ik mezelf bekeek in de spiegel, kon ik de aanraking van zijn hand op mijn haar bijna voelen. Het werkte toen hypnotiserend en dat doet de herinnering nu nog. Moeder Higgins zei, nu meteen, jammerde Colleen Dorset. Ze stampvoette om me uit mijn gepeins te halen. Ze was 8 jaar en al bijna 1 jaar lang mijn kamergenote. Haar moeder was in een steeg bevallen en had haar in een kartonnen doos achtergelaten om daar dood te gaan, maar een voorbijganger hoorde haar huilen en belde de politie. Ze woonde 2 jaar bij een echtpaar dat haar een naam had gegeven, maar toen ze gingen scheiden, wilde ze haar geen van beiden houden. Haar ogen stonden te ver uit elkaar en haar neus was te lang. Ze was gedoemd om te eindigen zoals ik, dacht ik met mijn karakteristieke helderziende zelfverzekerdheid, en in een flit zag ik haar hele leven aan mijn ogen voorbij trekken, in een eindeloze eenzaamheid. Ze was niet sterk genoeg om te overleven. Ze was als een jong vogeltje dat te zwak is om te leren vliegen. Waar dat jonge vogeltje uit het nest valt, vertelde mama me, zal ze leven en sterven. Mooi nest is dit, dacht ik. Celeste, je moet opschieten. Het geeft niet, Colleen. Als ze niet wachten, zijn ze niet de moeite waard, zei ik op zo'n onverschillige toon dat Colleen bijna in tranen uitbarstte. Ze wilde zo verschrikkelijk graag dat iemand om haar zou vragen. Ze was als iemand die verhongerde en naar een man of vrouw in een restaurant keek die eten verspeelde. Ik haalde diep adem en verliet de kleine, bijna claustrofobische kamer die ik met haar deelde. Er was nauwelijks voldoende ruimte voor de 2 bedden en de ladekast met de spiegel erboven. De muren waren kaal en we hadden maar 1 klein raam dat uitkeek op een andere muur van het gebouw. Het deed er niet toe. Het uitzicht dat ik had bewaarde ik in mijn geheugen. Een uitzicht samen met anderen die ik bekeek zoals je een familiealbum doorbladert. De wandeling naar het kantoor van de directrice leek plotseling langer dan ooit. Met elke stap die ik zette, strekte de gebrekkig verlichte gang zich 10 passen verder uit. Het leek of ik me door een lange, donkere tunnel bewoog, terugploeterend naar het licht. Net als Sisyphus in de Griekse mythe die we onlangs op school hadden gelezen, was ik gedoemd nooit het einde te bereiken van mijn lange, moeizame klimtocht. Telkens als ik bijna bij het einde was, viel ik weer omlaag en moest ik opnieuw beginnen, alsof ik gevangen zat in een eeuwige herhaling, gekweld door het duivelse noodlot.